Ja? Fijn om u vanmorgen allemaal te mogen begroeten. En ook fijn dat er ook zoveel familieleden en vrienden zijn van Rens en Marjolein. Ik kan me voorstellen dat een dienst als deze misschien wat voor u wat onwennig is. Misschien dat als losjes ervaart. Maar wat is het geweldig dat misschien met christenen zij vanuit verschillende stromingen, vanuit verschillende achtergronden, maar dat er één ding is wat ons eigenlijk altijd samenbindt, als het goed is. En dat is het woord van God. Het woord wat we zo van harte lief hebben. En natuurlijk boven alles het vlees geworden woord. Hè? Het vlees geworden woord dat we mogen kennen in en door de Zoon, de Heer Jezus Christus. Hè? Hij is dat vlees geworden woord, dat ook vanmorgen natuurlijk centraal staat. Hè? En hij ook zelf, zo mogen we weten, ook in ons midden wil zijn. Ik wil u vanmorgen meenemen naar het boek der psalmen, namelijk psalm 34. En ik zal u straks vertellen waarom ik voor deze psalm gemeend heb te moeten kiezen, om die vanmorgen met u te overdenken. Psalm 34. U weet dat het boek der psalmen is in het hart van de Bijbel. Vaak het hart, hè, wat je hoort van de psalmist, ook het hart van de Heer, hè, die hier in dit boek klopt. Dus als je de Bijbel midden door of midden openslaat, dan kom je in dat geweldige boek. Psalm 34 wil ik dus vanmorgen met u lezen, en inmiddels heeft u het wellicht al gevonden. Er staat boven een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heere te alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hem. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heer hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Tot zover deze psalm, psalm 34, die ik u overigens heb voorgelezen uit de herziene Staten vertaal. Ja, waarom deze psalm gekozen? Wel, toen een aantal weken geleden Gerda, mijn vrouw, en ik een bezoekje brachten aan Rens en Marjolein. En we dan, ja, daar via de keuken, hè, zo de kamer binnenkomen. Degene die bij hen wel eens zijn geweest, zullen hun situatie wel kennen. Werd ik getroffen door een bordje in de keuken, waarop de tekst stond vermeld: proef en zie dat de Heere goed is. En dat trof mij. Het is het 9e vers van deze psalm. Proef en zie dat de Heere goed is. En dat brengt ons eigenlijk ook meteen ook bij de naam Joelle. Joelle is dan wel geen Bijbelse naam, maar het is wel een naam met een Bijbelse betekenis. Want Joelle, zoals het ook op het geboortekaartje ook vermeld, betekent: God is goed. En wat geweldig ook als, ja, Rens en Marjolein ook mag kennen, dat zij daar ook eigenlijk altijd van getuigen, van die geweldige goedheid van God. Dat zij geproefd en gezien hebben inderdaad, dat de Heere goed is. En dat is eigenlijk wat, eigenlijk ook een beetje, zou je kunnen zeggen, de kern is van deze psalm. David, die dat ook heel uitdrukkelijk eigenlijk in deze psalm naar voren brengt. Dat de Heere goed is, dat hij zelf dat ook heeft geproefd en heeft gezien. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat het voor David geen theoretische kennis was, die goedheid van God. Een of ander theologisch dogma, wat je, nou ja, goed geacht wordt dan ook maar te beamen. Maar inderdaad dat het voor David een ervaringswerkelijkheid was. Zoals ook de tekst ook verder gaat, hè, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Geweldig. Als we tot God de toevlucht mogen nemen, in wat voor omstandigheden we ook zijn, dat we dan ook eigenlijk direct ook mogen ervaren dat God een goede God is. En dat we dan ook dat ook mogen zien en dat we dat ook mogen smaken, mogen proeven. Heel mooi dat ook Petrus deze tekst ook aanhaalt in 1 Petrus 2. Waar hij dan zegt: en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Wat een prachtig beeld wat Petrus hier gebruikt, eigenlijk ook heel toepasselijk in de dienst van vanmorgen. En dat zo'n klein kindje, ja, zich geborgen weet daar aan de borst van de moeder. En daar eigenlijk ook uiting geeft aan dat verlangen, hè, om gevoed te worden door, ja, door die pure, door die zuivere melk. En Petrus zegt, dat is eigenlijk ook zoals het in ons christen zijn ook zou moeten plaatsvinden. Als we werkelijk ook hebben ervaren dat God goed is, dan, ja, dan verlangen we eigenlijk steeds meer van God. Het is een wisselwerk. En verlangen we eigenlijk steeds meer ook naar die, naar die zuivere melk van dat woord van God. Waarin we dan ook mogen opgroeien. En waarin we ook mogen ervaren, als we God leren kennen vanuit dat woord, dat we bij hem geborgen zijn. En dat we mogen groeien. Zoals Paulus ook zegt, in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dat kan bijna niet anders, dat als je werkelijk, ja, geproefd en gezien hebt dat de Heere goed is, dat je dat als vanzelfsprekend ook met je kinderen wil delen. Dat je hen ook wil spreken over die goedheid van God. En dat, ja, ze dat ook in jouw leven erkennen en herkennen. Dat God inderdaad een goede God is. Proeven en zien dat God goed is. Het is een tekst die ik bij mij vaak naar boven kom als we aan het avondmaal zitten. Waar we de tekenen van brood en wijn aan elkaar mogen doorgeven. En we inderdaad in de meest letterlijke zin ook mogen proeven. En zien en als het ware tastbaar dat in ons midden hebben. Ook al zijn het tekenen, ook al zijn het symbolen van Gods goedheid. Hij die zijn zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus, en dan voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons ook met hem ook niet alle dingen schenken. Dat mag je proeven. Dat mag je zien. Dat is als het ware tastbaar in je midden. Als we die tekenen van brood en wijn met elkaar mogen delen. En de Heer ons daartoe uitnodigt. Als we zeggen, God is goed. En we relateren dat aan het krijgen van kinderen. En wat een geweldige vreugde, zo net van Jan ook gehoord. Dat voor Linda en zwanger is, ja, dan springt je hart op van vreugde, dat kan niet anders. En dan is dat ook iets waarin de goedheid van God ook ervaren mag worden. Tegelijkertijd denk ik ook dat het wel eens goed is om ook tegen elkaar te zeggen, maar als we kinderloos blijven, of als we de vreugde van het huwelijk niet kennen, is God dan minder goed? Wel, ik denk dat we Gods goedheid niet in de eerste plaats moeten afmeten aan wat Hij ons geeft, direct aan bijzondere zegeningen, zoals in dit verband dan het krijgen van kinderen. Maar ik denk dat we Gods goedheid vooral mogen kennen door wie Hij is. Ik geloof dat er even een technische storing is. Dat is misschien mijn oor wat te groot is of te klein is. Er zit niet stil om te lachen. Dat is echt niet meer. Ze zit vooraan. Maar in ieder geval, nog even in alle ernst gesproken. Gods goedheid is niet in de eerste plaats af te meten aan wat Hij geeft, maar Gods goedheid leren we kennen aan wie Hij is. God wil zich aan ons openbaren in zijn wezen. Altijd in het verband ook denken aan wat er staat in Johannes 17, vers 3, dat de Heer Jezus ook zegt, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Als wij denken aan eeuwig leven, dan denken we vaak aan de kwantiteit van het leven. Dat leven dat altijd mag voortgang vinden, straks bij in Gods heerlijkheid. Maar het is vooral ook een kwalitatief leven. Dat leven wordt gekenmerkt door het kennen van de Vader en de Zoon. God is goed. En Johannes schrijft, en misschien is dat wel de kortste beschrijving die we in de Bijbel van God kennen. Johannes die schrijft in zijn brief wel twee keer toe, God is liefde. Als je het wezen van God wil kennen, dan ga je zien dat Hij werkelijk liefde is. En die liefde, die heeft Hij bewezen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Apostel Paulus schrijft in Romeinen 5, God bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Als je werkelijk wil weten de liefde van God, wel dan moet je gaan naar het kruis van Golgotha. En daar zie je wat God in zijn liefde voor jou, voor u, voor mij heeft gedaan. Dat is de plaats waar hij zijn Zoon heeft gegeven. Tot verzoening van al onze zonden en al onze ongerechtigheid. Wij die zondaren zijn van nature, maar al onze zonden heeft Hij daar op het kruis op zich genomen. Hij heeft onze plaats ingenomen. Wij hadden moeten sterven. Maar geweldig te mogen weten dat Hij in onze plaats die toren, die straf van God heeft ondergaan. God bewijst zijn liefde. Ellen, dat is ook wat David ook in deze psalm ook zo op een geweldige mooie manier tot uitdrukking brengt. In vers 2 en 3, hè, daar zegt David: ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof voortdurend in mijn mond zijn, mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. Valt het hier op dat David hier spreekt over te alle tijden en voortdurend. David die hier eigenlijk boven de omstandigheden wordt uitgetrokken en zich ten volle bewust is dat wat de omstandigheden of wat de moeite of wat het verdriet ook in je leven kan zijn, dat er toch altijd reden is om God te loven, altijd reden is om je, zijn lof in je mond te hebben, omdat God goed is. En dat is eigenlijk ook wat ook in het Nieuwe Testament ook vinden. Bij de apostel Paulus bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5. Daar zegt hij: dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Het is goed om soms even te letten op de details, hè. Paulus zegt niet, je moet God danken voor alles. Maar je mag God danken in alles. Er zijn omstandigheden in ons leven waarin we niet zomaar direct kunnen zeggen, oh, dat is ons van God zo in ons leven terechtgekomen. Het noodlot dat heeft toegeslagen. Maar we mogen weten dat in die omstandigheden we toch God ja, mogen danken. En dat we mogen weten dat alle dingen door God ook een plaats hebben gekregen en krijgen om in ons leven tot zijn doel te komen. Wel nu, het is denk ik wel goed om ook eens te kijken wat eigenlijk de aanleiding van deze psalm is. En dat lezen we in vers 1. Daar staat een psalm van David toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef zodat hij er vandoor ging. En daarvoor moet je naar de geschiedenis van 1 Samuel 21. En als je die geschiedenis doorleest, wat David daarover komt, dan kom je al gauw tot de ontdekking dat dat niet het beste moment was in het leven van David. David die op de vlucht was, zoals u weet, voor koning Saul, jaren achtereen. En op zeker moment dan vlucht naar de koning van Gad. Gad was de plaats waar de Enakieten woonden. Gad is ook de plaats, weet u wel, waar die reus Goliath vandaan kwam. En als David daar dan is, dan wordt hij op zeker moment ontdekt. En dan zijn het de knechten van de koning van Gad die zegt David, hè, de koning van het land, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijzangen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Overigens heel opmerkelijk, dat is deze Filistijnen. David herkende als de koning van het land. Saul was nog koning. Maar wonderlijk dat zij zich bewust waren, en zeker ook in die geweldige overwinningen die de Heere aan David had gegeven, dat uiteindelijk niet Saul, maar David de koning van Israël was. En natuurlijk ook weten wij dat ook David ook tot koning uiteindelijk ook van Israël is geworden. En dan bevindt David zich in een hele benauwde situatie. En dan gaat hij zich gedragen als een waanzinnige. En als hij zich dan zo als een waanzinnige, als een krankzinnige gedraagt, ja, dan laten ze hem gaan. En dan lees je in het volgende hoofdstuk dat David dan komt in de grot van Adullam. En dat is naar alle waarschijnlijkheid ook de plaats geweest waar David deze 34e psalm heeft geschreven. De grot van Adullam. Heel mooi als je dat leest in 1 Samuel 22. Ik citeer even vers 1. Toen ging David daar vandaan, dus van die koning van Gad, en hij ontkwam naar de grot van Adullam. En dan lezen we vervolgens: zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. En dan staat er ook: voegde zich bij hem die in nood verkeerde, die een schuldeiser had, en ieder die verbitterd gemoed van gemoed was. En hij, David, werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Wij zouden misschien die mensen geselecteerd hebben, die daar bij ons zouden willen zijn in die grot. En David deed dat niet. Ieder die bij hem wilde schuilen, daar in die grot van Adullam, die was welkom. En of hij nou in nood verkeerde, of dat hij een schuldeiser had, of dat hij verbitterd was van gemoed, dat was eigenlijk niet het criterium. Het punt was gewoon: was die persoon bereid om daar bij David in die grot van Adullam te schuilen? En eigenlijk, je ziet het, denk ik al wel, je ziet het ook een prachtig beeld eigenlijk van het evangelie. Want inderdaad, als je wilt schuilen bij de Heer Jezus Christus, dan doet het er eigenlijk niet toe hoe groot je schuld is. Zelfs de moordenaar aan het kruis, ach, ik hoef u die geschiedenis niet te vertellen, hij werd vergeven. Wat je zonden ook zijn en hoe verschrikkelijk misschien je, ja, een puinhoop van je leven hebt gemaakt, dat doet er eigenlijk niet toe. Het criterium is: wil je schuilen daar in die grot van Adullam? Wil je schuilen bij de Heer Jezus Christus? En dat is eigenlijk ook wel een mooi beeld van ons als gemeente. Laten we maar heel eerlijk zijn. Ook al als we hier vanmorgen aanwezig zijn, we zijn mensen van verschillende achtergronden, kerkelijke achtergronden, maar misschien ook qua opleidingsniveaus of noem maar op, of positie in de samenmaatschappij, allemaal verschillend. Maar het mooie is dat we vanmorgen nog weer eens tegen elkaar mogen zeggen: maar God is liefde. God is goed. En God heeft ook jou, heeft ook u, heeft ook mij op het oog. En als je bereid bent om te schuilen daar bij hem, de zoon van David, dat is de Heer Jezus Christus. Denk maar hoe het Nieuwe Testament begint, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan mag je weten dat je bij hem veilig bent. En dat is ook wat David hier ook zegt, hè, in dat laatste vers van deze psalm. Vers 23. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. En allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Is dat een goedkoop evangelie? Dat hoor je mensen nog wel eens zeggen, dat is goedkoop. Dan ligt er maar aan wat je goedkoop noemt. Want zoals gezegd, het heeft de Heere nogal wat gekost. De Heer Jezus Christus, die, zoals Paulus zegt, voor ons tot zonde gemaakt waard is, zodat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, hij die zonder zonde was. Als wij denken aan het kruislijden van de Heer Jezus, dan denken wij vaak aan het fysieke lijden dat hij heeft ondergaan. En dat is gruwelijk geweest. hebben er ook wel eens over nagedacht wat het voor hem heeft betekend. Dat hij zonder zonde was. En dat al onze zonden, zegt Petrus, die hij in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. Zonder zonde is hij tot zonde gemaakt. Lees maar Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Al dat heeft alles te maken met het feit dat hij tot zonde werd gemaakt. En dat hij inderdaad in die 3 uur duisternis het daar heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zegt David, allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Wat een rijk evangelie. En wat een prijs heeft de Heer Jezus betaald. En wat een genade voor u en voor mij. Om te mogen weten dat als je bij hem schuilt, hoe groot ook je schuld is, en hoe zwaar je misschien ook bij God in het schuld staat, dat die schuld is betaald door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dat is misschien niet de boodschap die mensen verkondigen, maar dit is de boodschap van de Bijbel. En wat geweldig dat we die liefde mogen kennen, dat we inderdaad mogen proeven en smaken en zien dat de Heere goed is. Heel interessant om nog even terug te komen op die grot van Adullam, waar natuurlijk veel meer over te zeggen is. Maar Adullam betekent gerechtigheid van het volk. En dan denk je, ja, maar dat volk is toch niet rechtvaardig? Maar ook hier mag duidelijk zijn dat het hier gaat om de toegerekende gerechtigheid. Denk aan Abraham bijvoorbeeld in Genesis 15 vers 6, waar we lezen, Abraham geloofde in de Heere. En wat deed de Heere? De Heere rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Dat is goddelijke administratie. Wat moeten wij daarvoor doen? Welke inspanning moeten wij verrichten? Eigenlijk niets. Dan alleen aan te nemen wat God ons in zijn genade wil geven. Abraham geloofde in de Heer. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En u zult zien, bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen. Dat eigenlijk, waar Paulus die gerechtigheid door het geloof ook verder dan ook uiteenzet. Dat eigenlijk telkens weer ook wordt terugverwezen naar dat eenvoudige geloof van Abraham. Adullam betekent in, of wordt ook genoemd in Micha 5 vers 15, de heerlijkheid van Israël. En dat is eigenlijk zo mooi. De heerlijkheid van Israël, dat spreekt ons natuurlijk ook van Christus. Die grot is eigenlijk een beeld van Christus in degene waar we mogen schuilen. Maar uiteindelijk waar dat schuilen daarbij, Christus, betekent natuurlijk ook de heerlijkheid die ons straks ook ten deel zal vallen. En zo was het natuurlijk ook bij deze mannen die schuilden bij David daar in die grot van Adullam. Dat zij ook later ook in die heerlijkheid, die koninklijke heerlijkheid, daar hebben we net van gezongen, ik ben een koninklijk kind, ook hebben mogen delen. Dan moet ik ook denken aan wat Paulus schrijft in Colossenzen 4, uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is met Christus verborgen in God, zegt Paulus. Prachtig beeld van wat Adullam eigenlijk was, in God. Met Christus verborgen in God. En zegt aan Paulus, en wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Hij heeft ons het leven gegeven, maar hij is ook ons leven. Want ons oude leven is met Christus gekruisigd. Niet ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Die ons leven is, als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen ook wij met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Nou, prachtige beelden die hier dus eigenlijk in schuil gaan. Ook mooi dat we dan, en we maken maar even een sprongetje, naar vers 12. Want vanmorgen natuurlijk toch ook heel in het bijzonder over de kinderen en Gods liefde voor het kind. En ook hoe wij ook daar als gemeente, ook als familie, als vrienden daar ook bij betrokken mogen zijn. Vers 12 begint dan, eigenlijk het tweede deel van deze psalm, waar David dan zegt: kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Heel bijzonder dat deze psalm, en misschien is het u opgevallen, voor zover u de HSV heeft, en ik weet niet of de Statenvertaling dat weergeeft, maar deze psalm, eigenlijk elk vers, begint met een nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, enzovoort, enzovoort. Dus elk vers begint met een nieuwe letter, opeenvolgende letter van dat Hebreeuwse alfabet. En het is heel grappig, of heel grappig, maar eigenlijk heel mooi, want er is natuurlijk niets grappigs aan, het woord is geïnspireerd door de Heilige Geest, dat we dan in vers 12 komen bij de letter Lamed. En dat zijn eigenlijk in het Hebreeuws, dus ja, letter Lamed, die drie letters, L, M, D, zoals ze dat in onze Nederlandse taalgebruik zouden gebruiken. Daarvan kun je eigenlijk ook maken het woord Lamad. En ik denk niet dat dat toeval is, want dat begrip, dat woord Lamad, betekent onderwijzen. Het is ook opmerkelijk dat eigenlijk ook vanaf vers 12, of in vers 12 daar ook, David dan ook de kinderen uitnodigt. Kom kinderen, luister naar mij en ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Daar heb je het woord Lamad. Het is dus alfabetisch gesproken. De letter Lamed, die hier dus eigenlijk gekoppeld is aan dit vers. Maar het is tegelijkertijd ook het woord Lamad, wat we hierin kunnen vinden. Ik denk trouwens dat de reden, misschien ook dat het wel even goed is om dat ook te noemen, en waarom sommige psalmen, er zijn er denk ik zo'n 9, deze volgorde zo gebruiken, van die Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, Waf, Zayin, enzovoort, enzovoort. Dus die elke vers dat dan begint met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet, dat ook bedoeld was, denk ik, om ook zo'n psalm beter te kunnen memoriseren. En dat was natuurlijk voor de boekdrukkunst buitengewoon essentieel. Niet iedereen had voor die tijd de beschikking over dat woord. En zo werd dus dat woord ook gememoriseerd. En dan was natuurlijk zo'n volgorde van die letters, het alfabet, was daar ongetwijfeld een belangrijk hulpmiddel voor. Want nu, het is hier David die de kinderen tot zich roept. En dan komt je eigenlijk ook wel gauw het beeld van voor ogen van de zoon van David. De Heer Jezus Christus die zegt in Matthäus 19, laat de kinderen tot mij komen, verhinder hen niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemel. David, de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Elke keer word je geconfronteerd met de bijzondere liefde die zij hadden voor het kind en het respect dat zij hadden voor het kind. En bijvoorbeeld aan Psalm 8, ook een psalm van David, waar David zegt: uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Wonderlijk, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Ik moest net even, en we hebben er net even om gelachen, dat we gingen zingen dat liedje van blij, blij, mijn hartje is altijd blij. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, nou ja, goed, het was een beetje ondeugend van die kinderen die dat lied eigenlijk al begonnen te zingen, voordat de muziek was aangevangen. Maar ik vond het mooi. Blij, mijn hartje is zo blij. En dat is eigenlijk ook kenmerkend voor soms ook de spontaniteit van een kind. Een kind dat blij is, omdat hij weet dat Jezus van hem houdt. Is dat niet mooi? We kunnen dat misschien een storende factor in onze samenkomst noemen. Maar geweldig te zien hoe juist ook de spontaniteit van een kind God kan groot maken. En ook David, dat ook zo zegt. Het is juist dat woord van dat kinderen, dat eigenlijk waardoor de Heer een sterk fundament heeft gelegd. Overigens weet u misschien wel dat deze tekst uit Psalm 8 ook weer wordt geciteerd door de Heer Jezus in Matthäus 21. Als de geestelijke leidslieden van Israël hem feitelijk al hebben afgewezen als de Messias, als degene die komen zou, waren het de kinderen die riepen Hosanna, de zoon van David. Zo essentieel dat kinderen ook groeien in die kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat zij God mogen kennen als de God die goed is, die hen lief heeft. En juist ook in het Oude Testament, Deuteronomium 6, zien wij hoe juist ook in die wet de Heere daar ook het kind op het oog heeft gehad. Mozes zegt, de Heere eigenlijk door de mond van Mozes, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. Dan valt u wat op of niet? Dat woord moet eerst in je hart zijn. Ja. Want als dat woord niet in je hart is, als je zelf eigenlijk niet geproefd en gezien hebt dat God goed is, ja, hoe kun je dan vervolgens dat aan je kinderen overdragen? Nee, de Heere zegt, het moet eerst een plek hebben in je hart. Als je de Heere zo hebt mogen kennen, ja, dan is het als vanzelfsprekend dat je er ook met je kinderen over praat. Dat je het je kinderen inprent. En dat je daarover spreekt, niet op een speciaal moment of wat dan ook, maar eigenlijk continu, voortdurend. Dat is wat de Heer ons wil leren, ook vanmorgen. Want het is wel eens goed, niet alleen om straks op je hebben op te dragen, maar ook stil te staan bij de verantwoordelijkheid die wij ook als ouders, als grootouders, als familie, als vrienden, als gemeente ook in kinderen hebben. Dat we ze onderwijzen. En dat zij ook in ons leven ook inderdaad ook kunnen zien dat God een levende realiteit is. Op wie wij onze vertrouwen stellen. En kinderen observeren. Als het moeilijk is in ons leven. Als er verdriet is. Kinderen observeren hoe wij omgaan met de situaties in ons leven. Het is niet alleen met datgene wat we zeggen. Maar ook met datgene wat we doen. Het wordt door kinderen opgemerkt. David zegt dan, kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Dat is eigenlijk ook wat er staat in Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. Dat is een tekst die op mijn basisschool in Amsterdam stond. Ik kan me herinneren de vele keren dat ik langs de school liep. Ik liep trouwens liever langs de school dan dat ik de school inging. Maar dat even terzijde. Maar daar stond dan op met die grote teksten. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En ik heb eigenlijk altijd moeite met die tekst gehad. Ik had het gedacht, maar betekent dat dan dat je bang moet zijn voor God? En ik heb dan ook wel eens bij mezelf de vraag afgesteld, van ben ik wel bang genoeg voor God? Heb ik wel angst genoeg voor God? het moment dat je gaat ontdekken dat dat eigenlijk niet de betekenis is van de vrezen des Heeren. De vrezen des Heeren heeft vooral de betekenis dat je God God laat zijn. Dat je God erkent als het oppermachtig wezen, als de schepper, als de verlosser, als de onderhouder, als de voleinder van alle dingen. Als je God die plaats erkent in jouw leven en hem zo ook dat besef hebt van wie hij is. En dat daar ook je leven ook op is afgestemd. De vrezen des Heeren is het beginsel, is de oorsprong, is het fundament, zou je kunnen zeggen, van de wijsheid. En zoals gezegd, daar is ook op je leven op afgestemd. Wie is de man, zegt David in vers 13 daarop volgend, die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien, hoest je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog, keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. Overigens ook een tekst die door Petrus wordt geciteerd in 1 Petrus 3. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Als we dat even vertalen naar de wereld van het kind. Dat is wel eens goed om daar eens even bij stil te staan. Keer je af van het kwade en doe het goede. Ik weet nog dat Rebecca op zekere dag wat somber thuis kwam. Ze hadden haar gevraagd wat haar vader deed. Ja, en haar vader was geen directeur van McDonald's. Nee. Haar vader was directeur van een stichting die zich bezighoudt met bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Bijbelverspreiding? Jouw vader houdt zich bezig met bijbelverspreiding? Ik kan me ook herinneren. Sorry hoor dat ik jou eventjes. Ik ga nog één voorbeeld geven, dan stop ik. Als ik hier thuis kwam, de middelbare school, en ze vertelde, de juf heeft ons verteld wat eigenlijk alles is ontstaan uit de oerknal. En dat dat eigenlijk ja, door allerlei toevallige omstandigheden dan is uitgegroeid tot de wereld zoals we die vandaag aan de dag kennen. Wij stammen dus feitelijk af van de apen. Misschien heb ik het wel eens verteld. Dat je als je ouder wordt, dan vertel je dingen wel eens vaker. En toen vroeg Rebecca aan het eind van de les, juf, gelooft hij dat zelf? Ja, serieus. Gelooft u het echt zelf? Ja. Juf, nog één keer, gelooft u het echt zelf? Nee, zei ze. Ik geloof het eigenlijk niet. Zo kan het ook gaan. Maar dat kan soms wel betekenen dat je een eenling bent in je klas. De wereld van het kind is goed als ons daar ook eens in verplaatsen. Wat voor een worsteling zij soms ook al moeten doormaken. En wat voor wereld zij ook groeien. Ik zal alleen al denken aan die kinderboekenweek. Waar het ging over monsters en over allerlei demonische gedrochten. En dacht ik zou u een veelvoud van voorbeelden kunnen geven waaraan een kind vandaag aan de dag wordt blootgesteld. Want bedenk wel dat ook de kinderboeken, zij geloven vanuit het woord van God dat het huwelijk is gegeven voor man en vrouw. Dan weten wij dat dat eigenlijk al lang een gepasseerd station is. En zo zijn er zoveel voorbeelden waarvoor het zo belangrijk is dat wij om onze kinderen heen staan. Dat we ons beseffen wat voor moeilijke wereld zij staan, wat voor godsvijandige wereld zij staan. Ik denk dat het de profeet Jesaja is, hè, die zegt van ja, Wat kwaad is, wordt goed genoemd. Wat duister is, wordt licht genoemd. Alles wordt op zijn kop gezet. Dat is typisch iets van Salem. Wat geweldig dat wij als gemeente, als kinderen van God, rond hem weer mogen staan. We mogen opdragen aan de troon van zijn genade. En dat we het nu ook, in het bijzonder ook willen doen. In het bijzonder natuurlijk nu Joelle. Maar tegelijkertijd mogen we met haar natuurlijk ook in het algemeen de kinderen aan de Heer opdragen.